Goedemorgen, broeders en zusters. Het is elke keer als we hier naartoe gaan dat we zeggen we gaan als het ware naar huis. We voelen ons hier elke keer, en dat zeggen we regelmatig tegen elkaar, heel erg welkom en heel erg op onze plek. Mag ik wel zeggen, ook namens jou. Ja, dan kun je zien dat het echt klopt. Nou ja, ik probeer meestal dingen te zeggen die kloppen. Ik heb vanmorgen iets voorbereid waar ik een tijd mee bezig was. En het begon eigenlijk met een vraag. Van een van onze kinderen kregen we een vraag. Of ik weet niet of ze hier de kinderen kwamen. Maar het ging in ieder geval over kerst. Er is een filmpje. Dat gaat over kerstfeest vieren. En dat ging rond op het internet. En daar kregen we vragen over. En ik kreeg een van de vraag. Wat moeten we daarmee? Hoe kijk je daarnaar? Het ging over de waarheid aan het licht. En dat heb ik er ook boven gezet. Kerst, de waarheid aan het licht. En er werd nogal wat kritiek geuit op het huidige vieren van het kerstfeest. We zitten nu in de adventstijd, dat ze ook wel noemen. En dan heb je de eerste advent, tweede, derde, vierde en dan heb je kerst. En dan worden kaarsen vaak aangestoken. Nou ja, goed, daar zegt de Bijbel verder niks over. Maar het is ook niet fout meteen om te zeggen, ja, dat mag je niet vieren en dat mag niet. Het hoeft niet, maar het mag wel. En nou ja, hoe ga je met die dingen om? En die vraag die kwam op een gegeven moment naar mij toe. En dat filmpje dat zegt met zoveel woorden dat je kerst niet meer onbezorgd kunt vieren als je dat filmpje hebt bekeken. Dus je wordt dan meegenomen in de inhoud van die film om kritisch naar kerst te kijken. Daar is in zichzelf niks mis mee. En je af te vragen, kun je kerst nog wel vieren op een onbezonnen manier? Of moet je je voortdurend bezinnen? Want kerst is immers gebaseerd, wordt er in het filmpje gezegd, op heidense gebruiken en rituelen rondom een Mithras-viering. En Mithras is de Sol Invictus-viering, de onoverwinnelijke zon. Dat heeft te maken met het dieptepunt van die zon, die dan weer terugkomt. Nou, goed. Hoe kijk je daarnaar? Mithras lijkt dan op een zonnegod, is geboren uit de god van de zon. En dat kom je in het hindoeïsme bijvoorbeeld ook tegen. En hij werd geboren, zegt men, op 25 december. En dat is het feest van de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Keizer Aurelius heeft dat ingesteld en dat werd gevierd in het Romeinse Rijk. Nou, goed om dat te weten, dat is een stukje geschiedenis. Kun je ook in Wikipedia opzoeken en daar wordt veel over geschreven. En sommigen menen dat Mithras, die geboren zoon van de zon, God de zon, dezelfde was als Jezus. En daar zit natuurlijk al een adder onder het gras, daar gaat het in ieder geval fout. En kerstfeest, wat we nu kennen, is door zo'n feest, maar ook door het Duitse Joelfeest, beïnvloed. Dat komt allemaal mee in zo'n viering. En God heeft nooit de opdracht gegeven om kerst te vieren, wordt er in het filmpje gezegd. En dat, nou ja, in de eerste eeuw van het christendom was er ook helemaal geen kerstfeest. En er wordt zelfs gesteld in die film dat kerst helemaal niet in de winter viel, maar tijdens het Loofhuttenfeest, dat wordt gezegd. Nou, ben ik dan zo, als ik dan zo'n vraag krijg, dan word ik altijd wel een beetje blij. Want dan denk ik, er zijn mensen die zijn ermee bezig, die denken erover na. En door zo'n vraag aan mij te stellen, word ik geactiveerd. Want dan ga ik in de studiestand en dan denk ik, ik wil weten, wat zegt het woord van God erover? Want daar draait het natuurlijk om. Wat zegt het woord van God? Vier adventszondagen vieren we. Het zijn door de kerk in het leven geroepen en hangen samen ook met dat kerkelijk jaar. Wat vorig weekend is afgesloten, zegt men dan, kerkelijk jaar. En dan start het kerkelijk jaar met de eerste advent en dan kom je weer zo'n heel kerkelijk jaar in. Dat is natuurlijk een patroon dat de kerk heeft gemaakt. En de vraag is, ja, wat moet je ermee? Kun je er wat mee? Advent betekent overigens komst. Komst van de Heer. Het komt uit het Latijn, komt niet uit de Bijbel. Maar er staat wel in de Bijbel natuurlijk heel veel over de komst van de Heer. Vooral het Oude Testament staat er bol van. Bomvol staat het van de komst van die Yeshua HaMashiach, die verwachte Messias. Hij zal komen. Er wordt vanaf Genesis 3, zou je kunnen zeggen, 3 vers 15, het proto-evangelie, wordt het al genoemd. En je komt de hele Bijbel door tegen. En ik wil u vanmorgen meenemen op een reisje. Het is maar een start, want je kunt dat nooit allemaal in een preek, in een verkondiging neerzetten. Langs enkele aspecten van dat kerstfeest. De geboorte van Christus en zijn komst in de wereld. Waarbij, en dat zeg ik er van tevoren bij, we ook moeten denken aan de wederkomst van de Heer. Dat wordt hier ook regelmatig beleden en gezegd. Het gaat niet alleen maar om zijn eerste komst in de wereld, terugkijken naar wat er gebeurd is, maar het gaat ook om vooruit te kijken naar de komst, de wederkomst van de Heer in heerlijkheid. En dat wij inderdaad hem tegemoet zullen gaan. om hem uiteindelijk ook binnen te halen, want hij heeft een taak op aarde. Hij zal een koninkrijk oprichten. Nou, het lijkt me goed om vanuit die Bijbel wat dingen op een rij te zetten. En ik wil eerst met u lezen een vers uit Lucas hoofdstuk 2. En dat is natuurlijk een hele bekende gedeelte wat we elk jaar lezen met kerst of wel vaak wordt gelezen. Superbijbels, want het staat er zo en het geschiedde in die dagen. Dat staat er. En het geschiedde in die dagen. Wat geschiedde er in die dagen? Ja, een heleboel. Daar wordt echt een heel verhaal onder gezet. Hoofdstuk 2, en dat begint al in hoofdstuk 1, daar staat wat voor. Het geschiedde in die dagen. Nou, dat is voor mij even het uitgangspunt. Ik wil niet zeggen, dus de kapstok waar ik dan opgehangen, maar dat is wel het uitgangspunt om te gaan kijken. Wat geschiedde er nou in die dagen? En hoe moet je daarmee omgaan? Hoe moet je dus die begrippen die daar worden gebruikt in die Bijbel, en wat ook in dat filmpje werd gebruikt, er werden dus dingen gezegd als van ja, de geboorte van Christus heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tijdens het loofhuttefeest, want hij werd niet gelegd in een voerbak, maar in een broodbak. En Bethlehem is broodhuis en broodbak is bak waar brood in ligt en gewikkeld in doeken. Nou, het wordt allemaal erin. Maar de vraag is of de Bijbel dat ook zegt. En er wordt ook in het filmpje gezegd, os en ezel die bestonden niet, stal en kribben die bestaan ook niet, herders en koningen, werken ook niet zo. Dat zit allemaal anders. Nou ja, ik zit zo'n film aan te bekijken en denk ik ga naar die Bijbel. Ik wil weten wat er staat. En ik weet dat het woord van God betrouwbaar is. En als je leest in 2 Petrus 1, dat is een heel bekend gedeelte waar het gaat over het profetische woord. En ik denk dat we dat tot ons moeten nemen en dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. Bij achter staat daar, zegt Petrus, het profetische woord daarom des te vaster. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En gij doet er wel aan er acht op te geven als een lamp, op een lamp die schijnt op een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Als het gaat om het woord van God, dan is daar de waarheid te vinden, in dat woord van God. Midden in een wereld, we hebben het net van tevoren ook nog even over gehad, waarin je zegt, alles staat op losse schroeven. Er is bijna niks meer te vertrouwen en je aan vast te klampen, kun je je vastklampen aan dat woord van God. Want dat is betrouwbaar en dat blijft betrouwbaar. Omdat het door God is geïnspireerd. God heeft het ingeademd. Hij heeft mensen gebruikt om zijn woorden vorm te geven, taal te geven. Nou, dat lezen we ook in 2 Timotheus. Als Paulus aan zijn kind in het geloof Timotheus schrijft, dan zegt hij net zoiets in diezelfde context. 2 Timotheus 3, vers 14, tot en met 4, vers 5. Ik wil dat natuurlijk ook lezen, want dat is echt ook van belang om die bodem van het woord van God te zien. En ik zie dat het woord van God op alle mogelijke manieren wordt aangetast vandaag de dag. Het gaat overal fout. En daarom probeer ik ook in mijn onderwijs steeds weer terug te gaan naar er staat geschreven... Het woord van God is het uitgangspunt. En natuurlijk gebruik je ook wel eens een woordenboek en een atlas en al dat soort dingen om de context gewoon beter te begrijpen, maar het draait om het woord van God. En daar zegt Paulus ook van tegen zijn kind in het geloof of zijn leerling, blijf gij, Timotheus, echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af, en dat woord kindsbeen, breve, betekent ook zelfs ongeboren kind. Daar wordt het ook voor gebruikt. Dus godsdienstige of christelijke opvoeding begint al voordat een kind ter wereld komt. Dat gij van kinds binnen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord, en daar is de NBG die ik gebruik, wat zwak. De nieuwe vertaling, dus de nieuwe Bijbelvertaling van 21 van dit jaar, is daar iets beter in. Je zegt, elk schriftwoord is door God ingeademd of geïnspireerd. Dat staat daar. En ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen. Met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. En daar hebben we het al over gehad. Hè? Zijn koningschap is aanstaande. Hij komt. En hij zal koning worden. Hij zal zitten op zijn troon van zijn vader David in Jeruzalem. Verkondig het woord. Dring erop aan. gelegen of ongelegen, of het je nou uitkomt of niet uitkomt. Weerleg, bestraf en bemoedig, met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, en ik denk dat we daar dus middenin zitten, dat mensen de gezonde leer, de sound teaching zeggen ze in het Engels, niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels zullen keren. En verdichtsels, dat zijn sprookjes, daar staat het woord mythe, mythos. Leugens, dat is je echt bewust onder tuin leiden. Daar keren mensen zich toe. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Dus we worden opgeroepen om ons vast te houden aan dat woord van God dat waar is. Dat van belang is. Dat de waarheid ook toont. Als je in deze wereld, waarin alles dus op losse schroeven staat, de waarheid wil weten. En ik zeg tegen mijn kinderen ook regelmatig en tegen anderen. Dan moet je het woord van God kennen. Als je het woord van God kent, dan ontmasker je vanzelf de leugen. En dat moeten we doen. En daar hadden we het van tevoren ook nog over. Ja, dat je op dit moment kun je kijken naar van alles wat er gebeurt op het gebied van het hele corona gebeuren. Wat je visie ook is, er wordt ontzettend veel leugen over ons uitgestort. En daar kun je achterkomen door naar de waarheid van het woord van God te kijken. Kernpunt is dus van deze twee gedeelten dat het woord van God betrouwbaar is, omdat God het heeft geïnspireerd. Hij waakt over zijn woord. En we moeten ons dus niet naar de sprookjes, naar de verdichtsels, naar de mythen, naar de leugenverhaaltjes luisteren. Maar we moeten naar de waarheid van het woord van God luisteren en dat centraal stellen. En ik geloof dat die Bijbel, ik wil het nogmaals een keer zeggen, van kaft tot kaft waar is. En dat dat de waarheid verkondigt. En dat de Bijbel het fundament is, ook van de waarheid. Dat in 1 Timotheüs 3, vers 15. En ja, dat beleid ik niet alleen, maar daar ga ik ook voortdurend van uit. Dus als ik de waarheid wil leren kennen, moet ik naar het woord van God gaan. En niet proberen te begrijpen wat iemand bedoelt. Nee, terug naar het woord van God. Nou, Lucas, waar we net over hebben gelezen, en het geschieden in die dagen, die is een niet-Joodse christen. In dit gedeelte wat we hebben gelezen. En je ziet ook in Colossense 4, waar vanmorgen ook uitgelezen is, daar groet Paulus veel medewerkers in het Koninkrijk van God. Hij zegt dat ze allemaal medearbeiders, die groet hij. En in die versen staan dus de namen van medewerkers die van Joodse afkomst zijn. En er staat er één tussen die niet van Joodse afkomst is, en dat is Lucas. Lucas is dus niet een Jood. En die schrijft hier en het geschieden in die dagen. Hoe komt hij daarbij? Hij was een arts. Dat lees je in Colossense 4, vers 14. Hij reisde lange tijd met Paulus mee en heeft veel onderzoek gedaan. En hij heeft gezocht ook naar die waarheid en het geschieden in die dagen. Wat geschiedde er nou in die dagen? Nou zegt hij in Lucas 1, vers 1 tot 4. Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus, opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen van de zaken waarvan gij onderricht zijt. Dus Lucas, als arts, heeft onderzoek gedaan, heeft vraaggesprekken gevoerd, heeft getuigen gehoord, heeft predikers gehoord, allemaal om het verhaal, de geschiedenis, het geschieden, want het is niet een verhaaltje, het is een geschiedenis, in geregelde orde te boek te stellen. Hij heeft het opgeschreven zodat het betrouwbaar was, dat we dat mee kunnen. Bovendien, vergis je niet, Lucas baseert zich dus op ooggetuigen en op dienaren van het woord van God. Dat is het eerste wat hij doet. Hij is alles nauwkeurig nagegaan en hij begon bij het begin. Hij heeft er orde in aangebracht. Maar hij richt zich ook op die betrouwbaarheid van die zaken waarin hij onderwezen is. Want Lucas is natuurlijk één van die schrijvers van die Bijbel die door de Heilige Geest geïnspireerd is. Door de Heilige Geest gedreven is. Dus hij heeft niet zijn eigen verhaaltje opgeschreven, maar heeft het woord van God opgeschreven. Hij heeft van Gods wegen gesproken. Want hij hoort tot die mensen waar we net over hebben gelezen dat zij door God geïnspireerd zijn. Dat heeft hij gedaan. Lucas schreef ook het boek Handelingen. Een duidelijke geschiedenis. En dan zegt hij in Handelingen 1. Ik merk dat ik niet te snel moet gaan, want mensen willen het opzoeken. Maar Handelingen 1, vers 1 tot 3, dat is het begin zeg maar, van Lucas, is het begin ook van Handelingen 1. Dat past bij elkaar. Hij zegt, mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus. Dat is dus over het evangelie van Lucas. Over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft. Dus Lucas is een betrouwbare schrijver, niet alleen omdat hij onderzoek heeft gedaan, want dat is nog een menselijke kant, maar omdat hij geïnspireerd is door God. God heeft door hem heen gesproken en dat heeft hij geschreven. Nou gaat het over dus die geschiedenis van die dagen. Wat is er in die dagen gebeurd? Nou, de komst van de Messias, daar draait het hier natuurlijk om. Daar gaat het hier om. En ik zei al, die was in het Oude Testament voorzegd. De Tenach, de Joodse Bijbel, dat is de Torah, de Nebiim en de Getobim. Dat is zeg maar de drie delen van de Bijbel. Dus de wet, de profeten en de geschriften. Die horen bij elkaar en die maken het Oude Testament compleet. En die laten zien hoe bijna bladzij en bladzij er wordt gesproken over de komst van Yeshua Messiah, Jezus de Messias. Voortdurend staat het daar. Ik heb gisteren nog les gegeven over het boek Ezechiël. Ik heb alleen daar een conclusie moeten trekken dat er twee keer heel duidelijk in Ezechiël, in 48 hoofdstukken, wordt gesproken over de komst van de Messias en over de relatie met David. En dat het voor de rest wel verborgen is in het boek, maar je komt het toch wel tegen, want het wijst allemaal uiteindelijk naar die komst van Christus. Dus die profeten die in het Oude Testament hebben gesproken over hem, die hebben al gezien wat God gaat doen. Hij stamt af van David en hij zal op de troon van David zitten. Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 9, vers 5 en 6. Heel bekend gedeelte. Ik denk dat de meesten het ook wel kunnen dromen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der Heerscharen zal dit doen. Dus het is niet mensen die ingrijpen en hier van de aarde een paradijs gaan maken, wat je heel vaak hoort. Nee, het is God die met zijn koninkrijk zal komen. En het koninkrijk zal zichtbaar zijn. En zijn zoon zal op de troon zitten. Gods zoon zal regeren. Met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En God zal het doen. We lezen dat ook in Daniel 2. Als het gaat over dat beeld. Waar een steentje van de berg komt. En dat rolt en dat vernietigt dat beeld. En het wordt vol. Hij vervult de aarde. God zal dat rijk oprichten. Niet bij mensen. En in Samuel wordt het al bevestigd. Dat die Messias, de Messiach, zal voortkomen uit Bethlehem. De Heer zeide tot Samuel, 1 Samuel 16 vers 1, hoe lang zult gij nog leed verdragen over Saul? Saul was die koning die niet het goede deed. En ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw hoorn met olie. Saul werd gezalfd over zijn kruik met olie en dit is een hoorn met olie. Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zend u naar Bethlehem. De Bethlehemiet Isaï. Want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. En dat is koning David. Die koning die die lijn voortzet. En ook begint, zeg maar, van die in de Bijbel ook op veel plaatsen wordt aangehaald. Op het moment dat koningschap daar is, dan zie je dat het wordt gesplitst in een noordelijk en zuidelijk rijk. Nou, dat is een lange geschiedenis. Maar in de toekomst zal die rechtvaardige spruit uit dat geslacht van David regeren. Zie de dagen komen, zegt Jeremia 23. Een prachtig gedeelte, een belangrijk gedeelte ook om te zien dat hij zal komen. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen. De Heere, onze gerechtigheid. Dus die koning die zal komen uit het geslacht van David. Hij zal zitten op die troon van David. En Zacharias, en dan komen we weer bij Lucas terecht. Zacharias profeteert over het huis van David. Als hij zegt, geloofd zij de Heere, Lucas 1 vers 68. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft omgezien naar zijn volk. En dat zie je God steeds doen. Wat er ook gebeurt, God blijft omzien naar zijn volk. Waarom? Dat zegt Deuteronomie 7 vers 7, omdat hij hen lief had. En omdat hij trouw was aan zijn verbond. Dat zijn de redenen waarom God met zijn volk steeds weer opnieuw wil beginnen en verder wil gaan. Zelfs uiteindelijk met die rest. Een rest zal behouden worden. God gaat door. Want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft verlossing gebracht. En heeft dan zijn hoorn des heils opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, van oudsher. Om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken. De eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat hij ons geven zou, zonder vrezen, uit de hand der vijanden verlost, hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid, voor zijn aangezicht, al onze dagen. Het gaat in het Oude Testament voortdurend, dat wordt hier in het Nieuwe aangehaald, wordt bezongen om die Yeshua HaMashiach die komen zal. Micha 5 vers 1 zegt het ook, en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat wisten de wijzen uit het oosten ook al. Die hadden dat al gelezen. Waarschijnlijk in geschriften die in de ballingschap zijn meegenomen naar het oosten. In Matthäus 2 vers 2 kun je daar onder andere over lezen. Ik ga daar nu niet heel ver op in. Maar ik wil wel over Bethlehem nog wat zeggen. Want Bethlehem wordt steeds genoemd als plaats waar Jezus geboren zou zijn. En dan staat er in Lucas, en we lezen dan in dat vers ook Jozef, staat er in vers 4, trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat, en dan komt er een belangrijk zinnetje, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. En dat lees ik bewust wel uit de NBG 51. Want hier is die vertaling juist. Het gaat over het huis en het geslacht van David. De oikos en de patria staat daar in het Grieks. En dat is in de nieuwe vertaling, de NBV, is het wegvertaald. Omdat het van David afstamde. En dan mis je de twee lijnen. De lijn van het Matthäus-evangelie en het Lucas-evangelie. Waarin je ziet in het Matthäus-evangelie waarin dat koningschap wordt neergezet. De lijn van het koningschap. Hij heeft een recht op het koningschap. En de lijn van het leven via Lucas, Maria, die bij elkaar worden gebracht wanneer Jozef aanvaardt dat Jezus wordt geboren als zoon van God. God aanvaardt hem als het ware als vader van zijn zoon. Jozef aanvaardt Jezus als zijn zoon. Daar komen die twee bij elkaar. Hij draagt dat recht op dat koningschap over aan die zoon die uit de lijn van dat leven komt, die van Adam en van God afkomt. En ook Jozef trok op vanuit Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea, Nazareth. Eerst even bij stilstaan, heel kort. Dat betekent, Nazareth is Nazer en dat betekent planting. Er is daar wat geplant. Er is 100 voor Christus, zijn daar Joden uit de omgeving van Bethlehem naar dat lege gebied rond Nazareth gebracht, omdat dat weer gevuld moest worden met het volk van Israël. Het was leeg. Het zijn Joden uit de omgeving van Bethlehem, uit het gebied van Judea, naar boven gebracht in die omgeving van Nazareth. Vandaar dat Jozef en Maria ook naar Bethlehem moeten, omdat ze daar van oorsprong vandaan komen. En er waren dus meer mensen die uit dat gebied van rond Bethlehem naar boven zijn gebracht, naar het noorden zijn gebracht. Nazareth ligt op een hele bijzondere plek, het ligt aan de uitlopers van het Libanongebergte. Aan de rand van een steilte, je ziet het ook als je daar bent, je gaat daar echt omhoog. En op die steilte, daar wilden ze Jezus op een gegeven moment ook naar beneden storten. Het is niet gebeurd. En het is de woonplaats van Maria en Jozef, de aankondiging van Jezus' geboorte, en ook de plaats waar Jezus later weer naar terug gaat. Jozef en Maria trekken dan vanuit Nazareth, naar dus Nazareth, waar ze geplant zijn, naar Bethlehem, omdat ze uit het huis en het geslacht van David zijn. Dat geslachtsregister, zei ik al, dat is van dat Jezus van David afstamde via de bloedlijn van Maria en via de koninklijke lijn en het koninklijke recht van Jozef. En vandaar dat die oikos en die patria van belang zijn. Bethlehem wordt aangekondigd in het Oude Testament, ik heb het net al gezegd, als plaats waar die Messias en die Messiah geboren zou worden. In Syrië was het de gewoonte om tellingen te houden, sowieso in het hele Romeinse Rijk, maar in dit geval ging het over Syrië. En het was de gewoonte dat ook vrouwen boven de 12 jaar, dat blijkt uit historische geschriften, vrouwen boven de 12 jaar moesten ook een soort belasting betalen. Moesten zich ook laten inschrijven. Dus Jozef was niet de enige die naar Bethlehem moest. Zoals het lijkt uit de geschiedenis, blijkt ook dat Maria naar Bethlehem moest, omdat ze ook daar vandaan kwam van oorsprong en ook belastingplichtig was, want zij was boven de 12. Waarschijnlijk 14, 15 jaar toen ze zwanger was. Dat is een echt een hele jonge leeftijd. Als het nou voor het Loofhuttenfeest was geweest, dan denk ik, dan had Lucas sowieso erbij geschreven dat vanwege het Loofhuttenfeest moest het er naartoe. Want een eindje verder doet Lucas dat. Dan schrijft hij ook op het paasfeest gingen ze naar Jeruzalem. Dus Lucas maakt dat duidelijk, hij schrijft dat hier helemaal niet. Dus ik twijfel eraan of je dat zomaar kunt koppelen aan het Loofhuttenfeest. Dat staat er dus helemaal niet. En die omstandigheden zijn in ieder geval zo dat Jezus alleen maar geboren kan worden en kan zijn in Bethlehem. De hele geschiedenis is daarop gericht. En Joodse bronnen onderstrepen ook nog de datum 25 december. Daar kwam ik op een gegeven moment achter, al zoekend, ook in geschiedenisboeken. Dat ik dacht, hé, dat is wel goed om je te realiseren. Dat is niet om te zeggen, dat staat in de Bijbel. Maar de geschiedenis en de geschiedenisboeken, en het zijn in dit geval ook Joodse bronnen, die onderstrepen die datum 25 december. Dat is de 9e Tebet. En dat komt omdat ze hebben uitgerekend hoe vaak viel die dag op, nou ja, die 9e Tebet. En ze kwamen dus op die 25e december. Nou is die 25e december, dat hoeft helemaal niet per se zo te zijn, maar die kans is er wel, die mogelijkheid is er ook, en ik ben daar voorzichtig in, u merkt dat ook. Maar de geschiedenis geeft dus wel aan dat die Bijbel betrouwbaar is. En dat is het uitgangspunt, die Bijbel is betrouwbaar. Nou gaat Lucas, die gaat vanuit twee perspectieven schrijven. Het geschieden in die dagen, dat doet hij dus door de wereldgeschiedenis te beschrijven. Dat is de ene kant. Want hij zegt, het was in de dagen dat er een bevel uitging van wezige keizer Augustus. Dat is dan die wereldse geschiedenis. En die wereldse geschiedenis dient uiteindelijk die Bijbelse geschiedenis. Want die bevestigt heel vaak die Bijbel. Sterker, die Bijbel laat zien dat de geschiedenis gewoon klopt. Dat de Bijbelse geschiedenis gewoon klopt. Dat je die kunt tot je kunt nemen, omdat die betrouwbaar is. En dat blijkt de laatste jaren uit heel veel onderzoeken die worden gedaan. Ik weet niet of u dat volgt, er worden onderzoeken in Egypte gedaan en nou ja, in het hele Midden-Oosten. Doortocht door de Rode Zee, daar wordt allemaal onderzoek naar gedaan. En het wordt steeds bevestigd dat het klopt. Het is waar, wat de Bijbel zegt, klopt. Dus we kunnen ons gevoeglijk daaraan spiegelen. Het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Nou, dat is die wereldse geschiedenis. En dat blijkt ook allemaal te kloppen. Ik heb daar vorig jaar met kerst of rond kerst volgens mij hier ook over gesproken. Dus ik heb dat nagekeken en ik zag dat ik dat heb aangehaald. Dus ik ga het nu niet overdoen. Maar hij beschrijft ook, en dat is de andere kant, andere insteek, die heilsgeschiedenis. Het heil is gekomen in Christus Jezus. En daar draait het natuurlijk om. In die wereld van al die grote machten, nou ja, dat maakt het actueel voor vandaag de dag. In die wereld van al die grote machten die weten wat er moet gebeuren, die zo wijs zijn dat ze maatregelen kunnen nemen die het hele volk ten dienste staat. En dan denk ik, wat ten dienste staat, waar gaat het om? Wat is waarheid? Laten we terugkeren naar het woord van God. Lucas schrijft dus het evangelie van Lucas en schrijft het boek Handelingen. En in beide boeken viel mij ook op dat hij schrijft over een telling. Het tellen van de mensen, het volk. Lucas 2, wat we net hebben gelezen, en Handelingen 5 en 37. Daar wordt ook een telling genoemd. Een telling was normaal. In die tijd, in die dagen. Het had te maken met het tellen van belastingplichtigen. Men wilde weten, hoeveel geld kunnen we innen? En dan werd er meestal eerst geteld, en later werd er geïnd. Eerst tellen, dan innen. En die tellingen waren, en dat blijkt ook uit geschiedenisboeken, er om de 14 jaar. En waarschijnlijk heeft Herodes, dat blijkt ook uit geschiedenisboeken, maar dat kun je ook tussen de regels doorlezen, heeft Herodes gedacht, ja, dat gaat fout als ik dat nu doe, want er kunnen rellen ontstaan. Israël had er sowieso niet zo'n hele goede ervaring met het tellen, lezen we ook in 2 Samuel 24. Daar gaat het ook fout, daar gaat David tellen, zijn volk tellen. En Herodes heeft mogelijk die uitstel gevraagd voor die telling, voor het effect van die telling, zodat het lijkt alsof er meerdere momenten zijn dat er, zeg maar, van die telling die er gebeuren moest, aspecten van terug te vinden zijn in de Bijbel. Het zou ook niet slim zijn om een telling dan te combineren met een loofhuttenfeest, wat wordt gesuggereerd in dat filmpje wat ik net heb aangehaald. Want als je een loofhuttenfeest viert, dan gingen de mensen naar Jeruzalem. Men ging op naar Jeruzalem om daar het feest te vieren en van daaruit ging men weer terug naar huis. Het zou ook heel onhandig zijn, want Jozef en Maria moesten dan wel toevallig naar Bethlehem, dat is toch in de buurt van Jeruzalem. Maar dan moesten misschien wel andere mensen naar hele andere plaatsen in het land. Dus het ging helemaal niet rond Jeruzalem. Die opgangsfeesten, waren drie grote feesten. Pascha, het paasfeest, het Pinksterfeest en het Shavuot en Sukkot. Daar ben ik weer even terug. Nou, dat zijn die drie opgangsfeesten. En die drie feesten, daar ging men voor naar Jeruzalem. Nou, dat zie ik hier helemaal niet staan. En Lucas heeft het ook helemaal niet opgeschreven. En het zou dus niet slim zijn als Herodes dat had gecombineerd. Dat moest hij juist niet doen. Dus die mensen gingen echt vanwege de telling naar hun plaats. En het was een Joodse gewoonte, om zeker als je bezit had, dat goed te noteren en te plaatsen te laten registreren. En dat blijkt ook uit geschiedenisboeken, dat Joden dat deden, omdat het bezit moest in de familie blijven. En dan moest in het jubeljaar moest alles weer terug naar de oorspronkelijke bezitters. Dat was de manier waarop de Joden ermee omgingen. Al met al, als ik dat zo op een rij zet, dan denk ik, er is heel veel voor te zeggen dat wat Lucas allemaal schrijft, dat dat klopt. Nog een ding wat van belang is. Ik zei al dat Griekse gebruik van het woord oiko en patrias, huis en geslacht, die lijnen die bij elkaar komen. Ook een Joodse gewoonte om heel goed bij te houden wat hun afstamming was. Ze deden dat niet voor niks. Dat had te maken met het bezit, maar het had ook te maken met die Messias, met die Messiaag die komen zou. Ze wilden weten, hij komt dus uit dat geslacht van David, hij zal geboren worden en er was een verwachting. En misschien zagen Jozef en Maria die telling ook wel als een legitimatie om naar Bethlehem te gaan, om zich van de schande die in Nazareth natuurlijk had plaatsgevonden, Maria zwanger, een jong meisje, niet getrouwd, om zich daar te vestigen. De wijzen gaan uiteindelijk ook dat huis binnen, dat oikos binnen. En prominent aanwezig in Bethlehem was, behalve dat Jezus daar geboren is, wat de geschiedenis ook duidelijk maakt, was dat Herodes daar een paleis had, een winterpaleis. Ik weet niet of je dat wist, maar Herodes huisde, had er een winterpaleis in Bethlehem. Er is nog steeds een heuvel te vinden, een grote heuvel, waarop dat kasteel van Herodes heeft gestaan. Herodion heet dat. In 2007, 2008 hebben ze opgravingen gedaan en hebben ze het graf van Herodes gevonden. Wat nou zo wonderlijk is, in feite werd Jezus dus geboren in Bethlehem, onder de neus van Herodes, de bouwmeester, die daar in de winter in zijn paleis zat. Dus onder zijn neus werd Jezus geboren. Als die wijzen komen, dan wordt er gezegd, die stad is in rep en roer. Er is echt paniek in de stad. En dan is Herodes dus in de stad, als die wijzen komen. Onder de Joden heerste die overtuiging dat de Christus in Bethlehem geboren zou worden. Dat is ook wat de wijzen achterhalen als ze bij Herodes komen. Die haalt schriftgeleerden bij elkaar en zegt, ja, in Bethlehem, in Judea. Dus toen had hij zich al moeten realiseren en kunnen realiseren. Ja, dat is onder mijn neus gebeurd. Dat was daar. En men meende zelfs dat, er was ook een toren, dat moet ik ook nog even erbij zeggen, er stonden eigenlijk twee torens. Er was een burcht met een toren erop van Herodes en er was een kleinere toren, de toren die ook wel Migdal Eder werd genoemd. Dat is in het Hebreeuws voor toren van de kudde of kuddetoren, schaapstoren zou je ook kunnen zeggen. Dat was een andere toren die daar stond, waar de herders de wacht hielden over de schapen. En in de Bijbel wordt deze plek voor het eerst genoemd in Genesis 35, vers 21. Ligt aan de weg van Bethlehem naar Jeruzalem. En Jacob bracht daar zijn vrouw Rachel. En deze plaats, deze wachttoren, was niet een toren die de wacht hield over de schapen, over de kudde, normale schapen. Normale schapen werden gewoon het wild ingestuurd en ze moesten het maar uitzoeken. Maar dit waren speciale schapen. Dit waren schapen die werden gehouden om dienst te doen tijdens de offerfeesten in de tempel. Dat waren die schapen. Dus die kudde was niet een normale kudde, maar dat waren, zeg maar, schapen die werden gehouden voor die tempeldienst. En die herders waren ook niet normale herders, maar dat waren herders uit de Levitische stam van Levi, die die schapen moesten bewaken. Die waren bestemd voor die offerdienst. En dat lees je in de Mishnah. De Mishnah is een Joodse uitleg van het Joodse leven. En dat helpt je om zicht te krijgen op wat er hier gebeurt. Gewone schapen gingen het woeste veld in, de bergen in. Deze schapen werden gehouden aan die weg die loopt van Bethlehem naar Jeruzalem. En december was een maand, sommigen zeggen ja, dat was de wintermaand, het was allemaal koud. December was een hele milde maand in feite. Je komt het in boekjes ook nog wel tegen, die gaan over Israël. Als je vandaag de dag naar Israël gaat, dan kom je daar van die grafiekjes tegen. En ik heb daarna gekeken en denk ik, ik heb een paar boekjes, reisgidsen, die aangeven. December is een gunstige maand om in Israël te zijn. Een relatief gunstige maand. Niet koud en nat, niet sneeuw en ellende en ijs. Je kon daar in de nacht wel degelijk de wacht houden over de schapen. Dus de Joodse chronologische kennis, die hebben dus berekend, ik zei het al, dat 25 december de meeste keren overeenkomt met de Joodse kalender. En dat het moment geweest zou kunnen zijn van die geboorte van Christus. En niet het Loofhuttenfeest. Lucas zou dat zeker hebben gemeld. Nou, dan nog de herders. Dat waren dus ook niet gewone herders, maar die stonden onder rabbinaal toezicht. Dat waren herders uit die stam van Levi. Dat kom je ook in heel veel bijbelcommentaren overigens tegen. En dat wordt wel eens over het hoofd gezien. En ik was blij dat ik dat tegenkwam. Dat ik dacht, ja, dat it makes sense. Het is logisch dat je denkt, ja, dat gaat niet zomaar om herders. Wij zeggen vaak dat ze van die wilde brassen, van die rare, ruige figuren. En die kwamen daar, lomp als ze waren, bij die stal aan. Die kwamen bij die kribbe aan. Nou, over die kribbe kan ik ook nog een heleboel zeggen. Dat wordt dan gezegd, dat is broodbak. Maar ik heb nergens gevonden dat het broodbak is. In de hele Bijbel kom je broodbak niet tegen. Het gaat er echt om een kribbe. En er staat in het Grieks staat er fatne. En fatne is een kribbe. In het Hebreeuws wordt er ook een woord gebruikt wat alleen maar gaat over een voerbak. En aan die voerbak, dat is wel goed denk ik om nog te weten, daar wordt in Jesaja over geschreven dat dat een plaats is waar os en ezel aan werden vastgebonden. Ja, dat is even wat van die weetjes. Men bond de os en de ezel aan die kribbe, aan die voerbak vast, zodat ze 's nachts konden eten en 's morgens zouden ze dan worden vrijgelaten om water te drinken. Kom je in de Bijbel op verschillende plaatsen tegen. Het Hebreeuwse ebus wordt vertaald met voerbak. Spreuken 14 vers 4, Job 39 vers 9. En dat is goed om, denk ik, je te realiseren dat os en ezel dus wel te maken hebben met die kribben, met die voerbak. 'S nachts konden ze eten. Dus als Jozef en Maria op een plaats zijn gekomen waar, en dat wordt er gezegd, dat was geen plaats in de herberg, dus ze kwamen in een stal, sommigen zeggen grot. En je kijkt naar dat woord, dan kom je ook al aan een woord dat je denkt, ja, dat wat is dat precies? Is dat een herberg? Betekent ook wel gastenverblijf of uitspanning. Maar als je kijkt naar het Grieks, dan staat er een woord wat kataluma, of katalumati betekent. Dat is kata, naar beneden toe, luo, losmaken. Naar beneden toe, losmaken. Je kan ook zeggen uitspannen, afspannen, uitspannen. Dus een paard of een dier wat een last draagt, ontdoen van zijn last. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat is misschien een karavaanserij geweest, of een plaats waar in ieder geval dieren stonden, de nacht doorbrachten. En daar stonden dus mogelijk ook een os en een ezel. Allemaal gedachten, te veel eigenlijk om op te noemen, die een plaats krijgen in die geschiedenis en die de Bijbel maken tot een logisch boek. Os en ezel komen dus wel degelijk in de geschiedenis voor. Als het gaat om die kribben. In Jesaja staat het zelfs zo. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. Nou, ik heb deze dingen op een rij gezet en er zijn er nog veel meer. U merkt wel, ik ben er vol van, ik kan er uren over praten. Doe ik niet. voor nu zou ik willen zeggen, ja, kijk, hier gaat het over die geschiedenis van die geboorte. Die wordt dan gekoppeld aan allerlei dingen waar christenen en niet-christenen van alles van denken. Maar ik wil teruggaan naar het woord van God. Dat er in onze cultuur heel veel heidense invloeden zijn, dat is waar. Dat zie je in allerlei boeken, dat zie je om je heen, er is heel veel heidense invloed. Dat moet christenen alert maken, maar vooral ook bemoedigen om dicht bij het woord van God te blijven. En vanuit het woord van God onderzoek te doen. Wat zegt het woord? Hoe dient de geschiedenis het woord van God? Want dat is zeker zo, dat is ook te zien. En die invulling van christelijke feesten, of nou kerst vieren, of Pasen vieren, of hemelvaart vieren, of Pinksteren vieren. Het is goed om steeds weer te kijken wat zegt de Bijbel daarover. En we moeten het steeds met een kritische, zeg maar bijbelbeschouwende blik bekijken en wegen. Het is belangrijk te spreken daarover, te toetsen daarover, elkaar daarin ook te bemoedigen, te versterken, te scherpen, te eiken en te herijken. Want er bestaat een risico dat christenen in hun ijver om helemaal joods te gaan denken, aan een nieuwe wet zich moeten onderwerpen. Wet is er weggegaan en het kind met het badwater weggooien. Ik zou de gemeente vandaag de dag willen bemoedigen. Laten we bij alle dingen die we lezen en die we doen, ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Laten we toetsen wat de Heer wel behagelijk is. Efeze 5, vers 10. En laten we weten dat in de adventstijd niet alleen maar gaat over de eerste komst van Christus in de wereld, maar dat het wel degelijk ook gaat over die tweede komst, die wederkomst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Dan zal de Heer uittrekken, zegt Zacharia, de profeet, om tegen de volken te strijden, zoals hij vroeger deed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem is. Jezus Christus zal terugkomen, zal komen, en wij zullen hem zien. Maranatha, hij komt, hij zal heersen, hij zal koning zijn, tot in eeuwigheid. We zullen het zien, we zullen zien dat het woord van God waar is. En ik wil u bemoedigen in die adventstijd, kersttijd, alle dagen, dat woord van God te lezen, te toetsen. Ons eigen leven, maar ook het leven van de gemeente, het leven van de mensen om ons heen. Dat we vasthouden wat de Heer ons heeft gegeven in zijn woord. En nogmaals, ik kon niet alles zeggen, ik wil ook niet alles zeggen, dat is voor één preek te veel. Maar ik hoop dat u hier door bemoedigd wordt om het woord van God te bestuderen en serieus te nemen. En ik weet dat u dat doet. Amen.